Goedenavond allemaal. Wat een prachtige plek hier om bij elkaar te komen, zeg. Kom je uit Rotterdam, dan land je in een schaapskooi. Jongen, echt in the middle of nowhere. En ik geloofde echt mijn eigen oren niet. Toen kwam die schaapskooi binnen, ik dacht helemaal in de sferen van de stal. En de eerste persoon die ik ontmoette, weet je hoe die heette? Maria. Het is echt waar. Het is echt waar. Dus toen dacht ik helemaal, dit is de goede plek om te zijn met kerstfeest. En ja, voor mij is het echt een feest om vanavond bij jullie te mogen zijn. En samen met jonge lui die hongerig en die dorstig zijn naar het woord van God. Samen te komen, het woord van God te openen. En ons heel afhankelijk op te stellen van de Heilige Geest. Zodat Hij in onze harten kan doen wat Hij verlangt om te doen. Even voordat ik begin met het verhaal, er schijnen hier een stel folders gebracht te zijn. Voor mensen die nu toch in wintersferen zijn. Van een aanbod van een christelijk hotel in Zwitserland. Dat je begin maart voor 350 euro een week kan skiën, inclusief skipas. Die week moet ik namelijk zelf daar bijbelstudies verzorgen s'avonds. En er schijnen ergens folders te liggen. Weet iemand? Ja,
die liggen daar op tafel.
Daar ergens. Er ligt ergens een tafel met allerlei folders. Nou, misschien kunnen ze straks ook op die tafel achteraan worden gelegd. Dus dan weet je dat. En wat ik ook gelijk wil noemen is dit. Mijn vrouw en ik, wij werken samen fulltime. Onder mensen uit allerlei lagen van de bevolking. Maar met name onder mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En wat wij doen is we helpen bestaande kerken om een nieuwe dochterkerk op te starten. En dat gebeurt nu op een stuk of 15 plekken in het land. We hebben dat eerst zelf in Rotterdam gedaan. En nu zijn we en in Rotterdam en in de rest van het land. Mensen die dat willen doen aan het helpen om dat op te zetten. En wij doen dat met steun van een achterban. En achterban betekent dat er een stel mensen achter je staan, naast je staan. Die leven met je mee, bidden met je mee. En stel dat er vanavond gasten van jullie zijn die zeggen, dat vind ik mooi werk, daar wil ik een partner van zijn, dat wil ik steunen. Dan ligt er achteraan op de tafel een formulier wat je in zou kunnen vullen. En omdat wij dat gewoon heel erg waarderen dat je dat doet, kun je er gelijk een van die boeken die daar liggen als welkomstcadeau meenemen. Goed, nou ik ben heel benieuwd wat jullie je voorstellen bij kerstfeest vanuit Melkweg perspectief. En weet je, ik zit zelfs in elkaar als ik dingen hoor die ik al 1000 keer heb gehoord, dan dwalen mijn gedachten alle kanten af en dan pak ik het gewoon niet. Dus ik ben iemand, ik heb iets nodig wat mij prikkelt, wat mij uitdaagt, wat me een nieuw perspectief geeft. En dan heb je ook de neiging, als je zelf zo in elkaar zit, om ervan uit te gaan dat andere mensen ook zo in elkaar zitten. En het zou zomaar kunnen dat jullie dat ook hebben. Dus vandaar dat ik dacht van, nou, vanavond misschien is een heel ander perspectief op kerstfeest. En dan gaan we dus eerst lezen uit Openbaringen 12. En dan heb ik hier zo'n herziende statenvertaling. En dan sla je hem halverwege open. En staat opeens Exodus. Dus even kijken hoe dat werkt. Ja, ik heb hem. De Bijbel open je middenin en je krijgt Openbaring. Dat is toch een bijzondere Bijbel, hè? Openbaring 12. Dan pak ik even het laatste vers van hoofdstuk 11 erbij. En de tempel van God die in de hemel is, werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel, en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen of 7 diademen. Zie je, ze zitten onderhand ook weer te sleutelen aan die herziende statenvertaling. Dat hebben ze later weer veranderd. En vers 4. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt tot God en tot zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar klaargemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd eruit geworpen. Namelijk de oude slang, de duivel. Die duivel heet en Satan, die de hele bewoonde wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, werd neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, hemelen, en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u naar beneden gekomen in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het bereik van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna om haar door die rivier te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier en de draak die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd woedend op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het strand van de zee. Ik wil graag eerst nog met jullie samen bidden. Almachtige, heilige, liefdevolle Vader. Wij willen u zo bedanken dat we hier in deze schaapskooi, in deze ongewone setting, in deze prachtige ambiance, uw woord mogen openen, u mogen ontmoeten en elkaar ontmoeten. En samen verlangen we, verwachten we dat u hier bent. Zonder u is het niets. Maar als u tot ons hart spreekt, als u uw woord tot ons richt, als we merken dat u er bent, dan hebben we echt een prachtige avond. En Heere God, wij hebben niets om zelf op te pleiten. En wij weten dat we zelf dwaalzieke schapen zijn, die alleen maar onze eigen weg kunnen gaan. En soms zijn we vast overtuigd dat we het goede perspectief hebben en later blijkt dat we het helemaal bij het foute eind hadden. Wij hebben een goede herder nodig, Heer Jezus, zoals u bent, die zelf in de stal, in de kou, zonder van die gaslampen en verwarming, geboren werd om daar in die hoek, in die uithoek, tussen de beesten, in de voerbak, uw leven op aarde te beginnen. Dank u, Heere Jezus. Dank u voor de kribben en voor het kruis. En wij heffen onze ogen op tot u, die in de hemel zit. Dat u ons vanavond alles geeft wat we nodig hebben. Dat als we u niet kennen, dat we vanavond een doorbraak zal plaatsvinden. En dat als we u mogen kennen, we meer verzekerd zijn van uw diepe onvoorwaardelijke liefde voor ons zondaars. En dat we toegerust worden voor onze taak in deze wereld. Dat is wat we u bidden in Jezus' naam. Amen. Ja, ik zei net al, die kerstboodschap van die stal en de schapen en de beesten en van kindje Jezus en van de herders, die heb je zo vaak gehoord allemaal waarschijnlijk, dat die soms heel makkelijk het ene oor in en het andere oor uit kan gaan. En daarom wil ik vandaag graag een etappe hoger met jullie kijken. En als het ware vanuit het perspectief van de hemel kijken naar die kleine aardbol die daar midden in dat melkwegstelsel hangt. Als je naar dit hoofdstuk kijkt, en je begint bij het vers wat we net al mee geopend zijn, dan zie je dat de hemel geopend wordt. En wat zie je dan? De ark van God. Ik weet niet of jullie dat al eens een keer is opgevallen, maar in de Bijbel lijkt het erop dat er ergens in de hemel een soort prototype origineel is van de tempel zoals die er op aarde heeft uitgezien. En Mozes kreeg de genade om op de berg die hemelse tempel te mogen zien en die heeft hem op aarde nagebouwd. In elk geval wordt de tempel van God geopend en de ark van zijn verbond wordt zichtbaar. De plek van de verzoening. En wat je dan krijgt, dat is echt vuurwerk. Bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Er staat echt iets heftigs te gebeuren. Niet alleen dat kleine, lieve babytje dat geboren wordt in een stal, maar een kosmisch drama. Een ontwikkeling die zijn weerga niet kent. En vanavond krijgen wij een inkijkje wat in de geestelijke wereld kerstfeest heeft betekend. En het is net of dat een luik met drie vensters zich voor ons opent. Venster 1 is de draak tegenover de vredevorst. Venster 2 is de strijd in de hemel. En venster 3 is de strijd op de aarde. En ik wil allereerst eens met jullie kijken naar de strijd van de draak tegen de vredevorst. Nou, ik heb niet heel veel last van die ruis. Jullie?
Hebben jullie veel last van de ruis of niet?
Nou, we doen het ermee.
We doen het, oké.
Oké. Nou, ik weet niet, maar stel je voor, als jullie geld op zak hebben, zou je dan eens een euromunt erbij willen pakken? Ik heb hem ook.
Heb je alvast wat voor de collectors?
Oké, Kees is op de collecte uit. Die wil gelijk dat je hem gereserveerd voor de collecte. Ik dacht dat je papier geld wilde. Mag ook. Als ik die euro omdraai, dan zie ik daar 12 sterren staan. En geen vrouw, een hoofd. Misschien is het wel Berlusconi of zo, ik hoop het niet. Maar in elk geval, die 12 sterren, dat is toch wel heel erg opvallend. Want hier in dit hoofdstuk zien we allereerst een vrouw. En moet je kijken hoe ze eruit ziet, zeg. Onder haar voeten de maan. Ze is bekleed met de zon. En op haar hoofd heeft ze een kroon met 12 sterren. Dat is me nogal niet een plaatje. Wat een schitterend, prachtig beeld moet dat zijn geweest. En die vrouw, die zo bekleed is met de zon, en die heeft een dikke buik. Ze is zwanger. En ze schreeuwt het uit in haar weeën. Het duurt niet lang meer of het kind gaat komen. En terwijl we dat indrukwekkende spektakel voor ons zien van die vrouw, en nog maar net bekomen zijn van de schrik, komt daar een enorme vuurrode draak aan. En die draak heeft 7 koppen, 10 horens en op zijn koppen 7 kronen met diademen erin. En die draak, Die vuurspuwende draak gaat af op die prachtige vrouw die op het punt staat om een kind te krijgen. En die spet zijn muil wagenwijd open om dat kind zodra het geboren wordt vast te grijpen en te verslinden. Wat een plaatje is dat. En dan baart die vrouw, die prachtige vrouw, een zoon. En de draak, het kwijl, loopt al uit zijn bek. En hij staat klaar om toe te happen. Deze zoon, het speciale kind, dat de naties zal hoeden met een ijzeren staf. Dat kind, dat wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is nou niet direct wat je voor je ziet als je in een stal, in een schaapskooi, bij elkaar komt. En als je denkt aan kerstfeest. Dat is niet wat de gemiddelde inwoner van Barneveld direct bedenkt als hij de woorden kerstfeest hoort, toch? En toch is dit wel kerstfeest vanuit het perspectief van God. Kerstfeest vanuit Melkweg perspectief. Want wat is dat dan? Wie is die vrouw dan? Die vrouw representeert allereerst alle mensen die horen bij het volk van God. En wie zijn dat? Als je vers 17 leest, dan zijn dat de mensen die de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En dat Israël van God, die mensen die het volk van God zijn, die worden vertegenwoordigd door een vrouw. Want reken maar dat vrouwen ook meedoen in het koninkrijk van God. En die hele gemeenschap van het volk van God heeft een angstaanjagende vijand. Die horens, die kronen, die wijzen daarop. Dat is een vijand die mag je niet onderschatten. En die vijand die matigt zichzelf aan dat hij de overwinnaar is. En zo maken de machten zich tegen elkaar op. En die hele kosmische strijd komt bij elkaar rond kerstfeest. De geboorte van een baby. Die embryo in de buik van Maria. Degene door wie de wereld gemaakt werd en geschapen werd, die vernederde zichzelf en maakte zich zo afhankelijk als een kind dat drinkt bij zijn moeder. Dat bijzondere kind dat ons geboren is, die zoon die ons gegeven is, op wie de heerschappij op zijn schouder rust. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Aan de uitbreiding van zijn heerschappij en aan zijn vrede zal geen einde komen. En wat doet die baby daar in die kribbe? Wat is zijn bestemming? Zijn bestemming is om volkeren te hoeden. En bij ijzeren staf, dan denk je misschien aan iets verpletterends. Maar dan moet je in dit geval niet aan denken. Die ijzeren staf, die duidt op doortastendheid. Op daadkracht. En zo komt het al ietsje dichterbij. Die vrouw, gepersonificeerd in Maria, tegenover de machten van Satan en al zijn demonen. En met kerstfeest heeft de boze er bovenop gezeten. Hij heeft er als het ware voor gestaan. En dat laat zien hoe in het hoofdstuk van Openbaringen 12 op een bijzondere manier het evangelie blinkt. Want voor mensen die zelf nog geen vinger kunnen opheffen om zichzelf te redden, is er een God die de hemel en aarde beweegt en op kosmisch niveau het hele heelal als het ware laat trillen met donderslagen en stemmen om die mens, die van hem afgedwaalde mens, terug te brengen naar zijn vaderhart. Wat een evangelie. De Heere Jezus die zijn vaderlijk huis verlaat, waar hij warm en veilig is, omdat wij door hem die zijn rijkdom aflegt en arm werd, dat wij door zijn armoede rijk kunnen worden. Wie is de mens? De mens. Ik zei het net al. Afgedwaald van God. Maar een mens ook die door God zo wordt gezien vanuit melkwegperspectief. Als het centrum van waar alles om draait. Met onder haar voeten de maan. Bekleed met de zon. En omkranst met de sterren. En dat alles vanwege het kind dat ze baart, met wie ze onafscheidelijk één is. Nou, wat hebben wij daaraan? Als we hier in Barneveld of omgeving wonen. Wat moeten we daarmee? Als wij kerst vieren. In elk geval dit. Het is allemaal niet zo vredig als dat het lijkt. Om kerst woedt een enorme geestelijke strijd. De draak haat het kind. En als we dan gelijk al die vreselijke slachtpartij van Herodes zien, van al die kinderen die onschuldig vermoord worden, dan zien we gelijk al hoe de draak aan het zwiepen is met zijn staart en zijn vernietigende werk uitricht. Deze baby in de kribbe en deze man aan het kruis die opgestaan is en ten hemel gevaren is, het wordt hier in één streek, penseelstreek, geverfd. Ze baarde haar zoon, vers 5, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Kerst en hemelvaart, ze worden hier in één adem genoemd. Ik wil graag dat je dit weet. Als jij hoort bij het kerstkind, dan heb je te maken met een strijd. De strijd die al aangekondigd is in Genesis 3. Tussen het zaad van Eva en het zaad van de boze. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult er de hielen vermorzelen. Wees klaar voor oorlog. We kunnen het vredeskind met net zoveel recht het oorlogskind noemen. Maar we vechten niet om de overwinning te krijgen, maar we vechten vanuit de behaalde overwinning. En dan gaan we van het eerste luik naar het tweede venster. En we zien daar een hemelse oorlog ontstaan. Want toen, in die ene pennenstreek van kerstfeest en hemelvaart, toen Jezus terugkwam bij zijn vader, toen brak er oorlog uit in de hemel. En Michael, aartsengel, bovenaan de hiërarchie van de engelen, voert oorlog tegen de draak. En op de een of andere manier kon Satan tot en met hemelvaart bij de troon van God komen. Denk maar aan Job, waar die hem aanklaagt. Maar met hemelvaart gebeurt er iets waardoor Satan definitief het recht ontzegd wordt om in de hemel te komen. En hij wordt neergeworpen en daalt neer op de aarde. Waarop een lofzang losbarst in de hemel. Kerst, hemelvaart, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En wij zitten hier nog op de aarde waar pedofielen kleine kindjes verkrachten en vreselijke dingen doen. Wij leven nog op deze aarde waar het soms zo immens duister is. Maar vanuit het perspectief van de melkweg, met Gods ogen, mogen we zeggen dat met de komst van de Heer Jezus definitief een nieuwe dag en een nieuw tijdperk is aangebroken. Ongeacht van de situatie waar jij op dit moment je in bevindt, ongeacht van de situatie van ons land, is een nieuwe dag aangebroken met de komst van Christus. En dan hebben wij, die hier op aarde leven, als we deze vreugdezang uit de hemel horen, alle reden om toch, ondanks alles, mee te zingen. Wat leren we hiervan? We leren de vijand van het kerstkind nog weer iets beter kennen. Machtig, een draak, angstaanjagend, zeker, maar tegelijk een verliezer. Hij verliest het van Michael de aartsengel. Hij verliest zijn plek. Dat leren we over hem hier. Nou, vers 9 laat zien dat hij een misleider is, die de hele wereld misleidt. Hij verblindt de mensen. Hij wil niet dat jij gelooft dat die nieuwe dag en dat nieuwe tijdperk aangebroken is. Hij wil niet dat je beseft dat kerstfeest inderdaad betekent dat vrede van God op aarde gekomen is. En dat iedereen die die vrede verlangt, hem gratis, voor niets, ondanks wie hij zelf is, en ondanks wat de fout is gegaan, in ontvangst mag nemen. En de Satan, zijn tactiek is om ons zand in de ogen te strooien. Omdat jij allerlei redenen zult hebben waarvoor je denkt en waardoor je denkt dat het vredeskind niet voor jou in die kribbe ligt. Hij wil niet dat de wereld weet dat het vredeskind de overwinnaar is. Hij verblindt ons voor zijn overwinning. Hij wil niet, nooit, dat jij beseft, gelooft en leeft dat de Zoon van God geopenbaard is om de werken van de boze te verbreken. En al je gedachten van het is niet voor mij, ik moet eerst meer berouw hebben, ik moet eerst heiliger zijn, als ik een kind van God was, dan zou ik niet, al die gedachten, lieve mensen, ik zeg het je, komen rechtstreeks bij de misleider vandaan. Die dat soort dingen jou voor ogen houdt, om jou te beletten om in de kribbe te kijken. En te zien dat de God van hemel en aarde zijn zoon in stro en doeken heeft gelegd. Om jouw redder, om jouw vader te zijn, om jou zijn onverdiende genade te geven. Maar daar houdt het niet bij op. Hij is niet alleen een misleider. We zien in vers 10 dat hij ook een aanklager is van de broeders. Hij kan nu niet meer bij de troon van God komen en mensen aanklagen bij de troon van God. Dus doet hij nu andersom. Hij komt nu naar de aarde, naar jouw hart en klaagt jou aan bij God. En hij zegt tegen je, jij zo bij God komen zoals je nu bent, laat me niet lachen. En hij wil niets liever dat jij allerlei leugens over jezelf gelooft. Weet je wat Gods gedachten over jou zijn? Dat terwijl je aan de ene kant een zondaar bent die gered wordt, aan de andere kant, als die vrouw bekleed mag worden met de sterren, met je voeten op de maan, omkleed met de zon, omdat hij je weer wil herstellen in koninklijke waardigheid. Zodat jij mag weten en ervaren dat de God van hemel en aarde naar jou kijkt en je lief heeft. En tegen je zegt, zoals de vader zelfs tegen de oudste zoon zegt, mijn zoon, mijn dochter, je bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. De aanklager wil dat je totaal het tegenovergestelde van jezelf gelooft. Hij wil niet dat je gelooft dat jij met alles wat er aan je rammelt, vandaag, vanavond, als je ziet op de gekruisigde Christus, die ligt in de kribbe, vrede voor je hart kunt krijgen, in één blik van geloof op hem, die jouw zonde in zichzelf en in zijn lichaam wilde dragen aan het hout. God verdacht maken en harde gedachten over God laten koesteren, dat is wat die draak wil doen. Misleider, aanklager. Maar vers 12 laat ook zien dat hij een rusteloze vernieler is. Want hij is uit de hemel geworpen en is op die aarde gekomen. En als jij het niet gelooft, hij gelooft het wel dat het einde is aangebroken. En dat de overwinning behaald is. En hij weet, staat hier, dat hij kleine tijd heeft. De Satan rust niet op zijn lauweren. Kunnen de aanbidders van het kerstkind dan wel in luxe zich baden en met wilde zich omringen en op hun lauweren rusten, terwijl de boze voortdurend bezig is om zijn vernietigende werk in Barneveld en Lunteren en al die plaatsen waar jullie vandaan komen en overal op deze wereld te verrichten? De draak is pas echt getergd sinds kerst en hemelvaart. Ik zal het nooit vergeten dat we een keer bij een houseparty hadden geëvangeliseerd en dat precies op de verjaardag van mijn vrouw we opeens een satanist aan de lijn kregen. Pak je de telefoon op. Goedenavond. Je verwacht iemand die je felicitaties toewenst met je vrouw. Dan krijg je een satanist aan de andere kant van de lijn. Dat is niet direct waar je op bedacht bent. En het viel mij zo op dat die satanist elke keer als hij iets tegen mij zei en ik hem een woord van de Bijbel doorgaf, dat hij zijn mond moest houden en dat hij snel op een ander onderwerp oversprong. Maar weet je, die satanist zei op het laatst iets waarop ik hem geen weerwoord kon geven. En ik herinner het tot de dag van vandaag. Hij zegt, weet je, wij als satanisten kunnen tenminste zeggen dat wij onze meester, onze Heer, met ons hele hart dienen. Dat kunnen jullie als christenen niet. Het is toch wat. Als satanisten kunnen zeggen dat ze hun ruwe, harde meester met meer toewijding dienen dan christenen, de meest barmhartige, liefdevolle, heilige, schitterende God van het universum. Zo diep zijn wij gevallen. En opnieuw leren wij een les. De les dat we met kerst mogen zingen dat de draak overwonnen is. Dat zijn kop vermorzeld is. En terwijl we goed onze hielen in de gaten houden of we niet aangevallen worden, zingen we, jubelen we dat de redding, de kracht en het koninkrijk van onze God en zijn Christus is. Het is maar waar je naar kijkt. Kerstfeest met aardse ogen of kerstfeest vanuit Melkweg perspectief. Be ready for war. Maak je klaar voor de oorlog. Want als jij in jouw leven geen strijd hebt, als je zo makkelijk vredig en slaperig kunt zijn van het hele kerstgebeuren, dan gaat er iets niet goed. Vrede vorst tegen de draak, een strijd in de hemel. En nu het laatste venster. Een aardse oorlog. Want het mag dan zo zijn dat die strijd in de hemel gewonnen is. Op aarde moet ook nog steeds een strijd gestreden worden. Vanaf vers 11 tot en met 17 zien we daarom dat derde venster. En dat begint met: en zij hebben hem, die draak, overwonnen. Dat betekent dat niet alleen Christus de draak overwonnen heeft. Dat niet alleen de aartsengel Michael de draak overwonnen heeft. Maar dat betekent ook dat deze jonge lui die vanavond hier in de schaapskooi zitten, als ze bij Christus horen, in zijn naam zelf ook die draak kunnen verslaan. Heb je dat prachtige vers al eens gelezen in de Bijbel, in Romeinen 16? De God van de vrede zelf zal de Satan onder jullie voeten verpletteren. En hoe doet hij dat dan? Zij hebben hem overwonnen door 1. Het bloed van het lam. 2. Het woord van hun getuigenis. Door 3. Hun leven niet lief te hebben tot de dood. Weet je, als de Satan jou aan je verleden herinnert, herinner hem dan alsjeblieft aan zijn toekomst. En aan het bloed. Want Jezus heeft het bloed gestort wat de Vader ziet. En de Vader ziet het offer van zijn Zoon. En hij glimlacht. En hij zegt: dat is mij genoeg voor de goorste, de vuilste zondaar. Dat is genoeg voor die persoon die vindt van zichzelf dat hij niet genoeg geloof heeft, niet genoeg berouw heeft, niet heilig genoeg is. Het bloed is genoeg. Ik heb genoeg aan mijn Zoon, zegt de Vader. Heb jij ook genoeg aan hem, bij wie mijn hart rust vindt, dan mag ook jij rust vinden bij hem. En als je dat aan jezelf vertelt, als je geestelijk onder de maat leeft, je bent niet waar je zou willen zijn, dan voer je geestelijke strijd, dan schuil je weg achter dat kostbare, rijke bloed van Christus, waar de Satan en al zijn demonen zo'n bloedhekel aan hebben. En ik heb het een paar keer gezien, als mensen last hadden van bezetenheid. En als de boze dan aangesproken werd op het kruis van Golgotha en het bloed van Christus, hoe die daarvoor beeft. Heel het rijk van de duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. De duisternis kent de kracht van het bloed. En jij wordt uitgenodigd om de kracht van het bloed van het kefkind te leren kennen. Maar het is niet alleen het bloed. Daarbij komt het woord van je getuigenis. Dat je er niet voor schaamt. Dat je er voor uitkomt. Dat je het noemt. Weet je wat me opgevallen is? Ik heb een paar maanden in India gewoond. Ben een tijdje in China geweest. Ken christenen vanuit de hele wereld. En wat mij opgevallen is dat zeker de helft van de wereldkerk vervolgd wordt. En weet je waar de kerk vervolgd wordt? Waar ze een actieve, getuigende kerk is. Waar ze dat doet, komt er altijd weerstand. Dus waar de kerk niet actief vervolgd is, daar zou dat wel eens heel goed kunnen komen, doordat de christenen zelf bang zijn geworden om gewoon heel rustig vanuit het gezag van Christus te zeggen dat hij de enige weg, de waarheid en het leven is. Door het woord van je getuigenis wordt de draak verslagen. Als jij je mond houdt over wie de Heer Jezus is en wat hij heeft gedaan, dan speel je de draak in de kaart. En dat is moeilijk. Ik weet het. Als er iets begint te ontluiken bij je en de dingen van de Heer beginnen zijn beslag te krijgen in je leven en mensen om je heen zeggen, ja, wat beeld jij er wel niet in? Met een ingebeelde hemel ga je naar de hel als je niet oppast. Ik weet het en ik ken de wereld zelf. En ik ben zelf tot geloof gekomen vanuit de gereformeerde gemeente van Scherpenzeel. Nou, dat is redelijk in de buurt, denk ik, van waar de meeste van jullie vandaan komen. Ik weet waar je mee te maken krijgt als je in zo'n setting en in zo'n context voor het eerst mag gaan geloven dat de Heer Jezus ook voor jou zijn heerlijkheid aflegde en in de kribben kwam liggen. En ik wil toch tegen je zeggen, doe het liefdevol, ga niet discussiëren. Maar leg getuigenis af van wie de Heere Jezus is. Want het brengt de draak een vernietigende slag toe. En in welke houding doe je dat dan? Dat wegschuilen achter het bloed en dat woord van je getuigenis doorgeven, dat doe je met een houding waarin je de Heere Jezus volgt en je leven niet liefhebt tot aan de dood. Als het nodig is, dat zoek je niet actief, maar als het nodig is, leg je je leven voor hem af. En dan denk ik aan die 57-jarige vrouw die wij een maand geleden weer terug hebben uitgezonden naar Marokko. Analfabetisch is. En ze was tot geloof gekomen doordat de Heer Jezus haar een droom had laten zien. En een kleine christengemeente ontstond daar in Marokko. En het werd haar te heet onder de voeten. En met haar dochter vluchtte ze naar Nederland. Maar een kleine gemeente in Marokko bleef aan haar trekken. En de afgelopen maanden hoorde ik en zag ik haar. En dan hoorde ik steeds opnieuw van de gemeente die haar daar nodig had. En weet je wat ze zei? 57 jaar. Net 2-3 jaar christen. Zegt, ik ga terug naar Marokko. Want het enige wat ze kunnen doen is me helpen om een paar jaar eerder naar de Heer Jezus te gaan. Dat is een vrouw die echt nooit van Brakel gehoord. En die weet helemaal niet wie Theodorus van de Groe is. En die heeft geen flauw benul van de gereformeerde belijdenis. Maar die kent wel de levende Christus en is geraakt door hem. En ik zeg er trouwens niks verkeerd van hoor, van al die dingen. Maar ik zeg alleen, dat zal je zaligheid niet garanderen. Zij had haar leven, zij heeft haar leven niet lief tot de dood. En ze is nu weer opnieuw in Marokko hem aan het dienen met gevaar voor eigen leven. Lieve mensen, als je een volgeling wordt van het kerkkind, dan ontstaat daar geestelijke strijd. Als jij een makkelijk, rustig, gezapig, huisje, boompje, beestje leven wil, begin dan niet aan het volgen van het Lam van God. Want je krijgt de draak en de hele hel tegen je in. Ik heb het zelf gezien, ik vertelde je net al dat ik in de gereformeerde gemeente van Scherpenzeel tot geloof kwam. En je hebt één voordeel als dat gebeurt, je wortels moeten wel de diepte in. Want anders sterf je. Je moet terug naar het woord van God, je moet terug naar de levende Christus. Je moet het van hem zelf horen. En je wortels in alle verdriet waar je soms doorheen gaat, die boren zich vast in hem die de rots is. En ik heb het gemerkt dat toen wij in het jaar 2000 vanuit Bodegraven verhuisden naar de binnenstad van Rotterdam met de droom en het ideaal om een nieuwe multiculturele kerk te beginnen, dat mensen om ons heen ons aankijken alsof we gek geworden waren. Met een jong kind de binnenstad van Rotterdam in. Erger kun je het toch niet maken. Nou, tegenwoordig is het net zo gevaarlijk in de supermarkt in Boskoop of zo, wat was het, geloof ik. Maar in elk geval, als je dan in zo'n stad binnenkomt en je gaat aan de voorhoede van het koninkrijk van God, met het woord van het getuigenis en het bloed van het lam, aan de gang, dan zie je hoe de hel losbarst. Dan zie je hoe mensen uit occulte bindingen tot bekering komen, hoe moslims door veel strijd de Heer Jezus vinden, hoe ondanks al onze fouten de Heer Jezus zijn koninkrijk bouwt. En wat je dan meemaakt, dan zie je opeens hoe reëel die draak is. Dan krijg je veel meer oog voor de realiteit van de demonen. En ik wil jullie uitdagen. Vandaag zijn er bij jullie geen mensen, geen jongelui die zo diep geraakt zijn door het offer van Christus, dat ze zeggen, dat wil ik eigenlijk ook. Achter hem aan, met het woord van mijn getuigenis, anderen het koninkrijk van God verkondigen in de kracht van de Heilige Geest. En dan mag je misschien meemaken wat wij de afgelopen 10 jaar hebben gezien. Tientallen mensen die tot geloof en bekering komen. En ongelooflijk veel verdriet en strijd erbij. Ik wil je uitdagen en uitnodigen om voor jezelf de vraag te stellen. En ik hoorde net al van iemand die dat overweegt. Om je veilige plek achter je te laten zoals de Heer Jezus dat heeft gedaan. En deze wereld achter het kerstkind in te gaan, achter hem aan te gaan. Om te strijden tegen de draak en zijn hele rijk. En om misschien zelf ook een stap te zetten om je leven daarin. En dat kan in ons eigen land in die zin op te offeren aan hem. En dan nodig ik je uit om straks misschien in de pauze of zo gewoon eens voor een gesprek langs te komen. Zodat we daar eens over door kunnen praten. En dat ik daarover wat met je kan delen. Welke mogelijkheden daar zijn. Maar terug naar de draak. Maria is gevlucht. Woestijn in. En zo vlucht de leidende en vervolgde kerk. Echt niet alleen in China en Noord-Korea. De woestijn in. Daar merken ze het goed. Weet je dat er elk jaar 170.000 christenen sterven vanwege hun geloof. Door de vervolging van de draak. Woestijn, barre plaats. Dat wel, maar juist hier in deze context is de woestijn waar de vrouw verdwijnt een plek van veiligheid. Waar God voor haar zorgt. Buiten het bereik van de draak. Als God niet zelf zijn uitverkorene vasthoudt, haalt niemand de eindstreep. En zelfs als die draak, de vrouw, het volk van God aanvalt door een rivier uit zijn bek te spuwen, dan werkt zelfs de aarde mee met het volk van God door die rivier op te slopen. Draak tegen de vredevorst. Strijd in de hemel. En strijd hier op de aarde tegen de boze. Conclusie voor ons hier vandaag. Vrede. Vrede op aarde. Het vrederijk is nog niet aangebroken. De macht van de draak is aan de ene kant gebroken, aan de andere kant sterker dan ooit. Maar wij horen door het kreunen van de aarde heen het hemelse koor scheppen, zingen en wij scheppen moed. En we leven aan de ene kant tussen het WU, want de duivel is tot u afgekomen. Tussen aan de andere kant juich. Want nu zijn de redding, de macht en het koninkrijk van onze God werkelijkheid geworden. En in die spanning staat het leven van een christen. En opnieuw wil ik je zeggen, die vrouw is de persoon die zich houdt aan de geboden en aan het getuigenis van de Heer Jezus. Als je een Jood zou ontmoeten, dan vraagt hij je niet wat je gelooft, maar dan vraagt hij je wat je leeft, wat je praktiseert. Het is zo belangrijk dat je door bekering en wedergeboorte radicaal veranderd wordt. Van iemand die van nature een gezapig leven navolgt, tot iemand die bereid is om in zijn naam de strijd met de draak aan te binden. Want zonder Jezus in het centrum is je kerst echt mis. En daarom zeg ik je opnieuw. Zie op het kind in de kribbe. Zie de man aan het kruis. En zie de Zoon van God die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. Want ik wil zo graag dat Hij, als je Hem nog niet kent, ook in jouw leven binnenkomt. Dat Hij jouw leven op zijn kop zet. Dat Hij vrede in je hart geeft, ook al betekent het oorlog om je heen. Ik wil je uitdagen en uitnodigen, getuig van Hem, beleid Hem. Buig voor het mannelijke kind dat doortastend met de ijzeren scepter, met de ijzeren staf, de volken hoedt. De doortastende held die overwint. Doordat je zelf ook de onderste weg gaat. De weg van de stal, de weg van de overgave, de weg van het kruis. Want deze God wil jouw leven gebruiken om mensen aan te raken. Als jij je mee laat nemen uit je eigen comfortzone en de strijd met de draak niet goed, dan wil Hij door jou heen vrede brengen aan treurige harten en de wereld veranderen door jouw leven. God zegen op jullie kerstfeest. God zegen voor 2010. God zegen op een leven dat een bedreiging is voor het rijk van de duisternis.